Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het 9e vers. Gij hebt wel eer van hen die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. 9e vers uit psalm 89. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed, laat uw genade mij uw wetten leren. Ik kies de weg van de waarheid voor mijn voet, om mij van het pad van de zonde af te keren. Laten we dat als antwoord zingen, wanneer we ons gesteld hebben voor de spiegel van Gods heilige wet. Het 15e vers uit Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de 10 geboden als volgt samengevat en gezegd: Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Wij openen Gods heilig woord in de profetieën van de profeet Zacharia en we lezen het derde hoofdstuk. Dat zijn de verzen 1 tot en met 10. Zacharia 3 is de schriftlezing. En daar spreekt de Heere zijn onfeilbaar woord als volgt. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Maar de Heere zei tot de Satan: De Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: Doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Daarom zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd. En ze trokken hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende: Zo zegt de Heere der Heerscharen. Indien gij in mijn wegen zult wandelen, en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoort nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want ziet, aangaande die steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Te 10 dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen de God van het woord ook zoeken in onze gebeden en onze dankzegging. En in onze voorbeden ook denken aan broeder H. Knoppert en aan zuster W. Tavernier Guit. En zo ook hen aan de Heer opdragen en de Heer vragen om zijn onmisbare zegen over de bediening van dit adventsvisioen. Laten we bidden. Heere in de hemel, schepper van de hemel en van de aarde en van de zee en alles wat daarin is, onze schepper. Maar u die ook nog de onderhouder van al wat geschapen is bent, in uw voorzienigheid, die alomtegenwoordige kracht van u, waardoor u al wat geschapen is nog onderhoudt en zo zorgt voor al wat leeft, dat voorspoed en tegenspoed, rijkdom, armoede, honger, overvloed, eten en drinken, ja, dat alles niet zomaar in ons leven pech of geluk zou zijn, maar ons als uit uw vaderlijke hand toekomt. En Heere, dat geeft in de golfslag van ons leven en in de golfslag van wat er in deze wereld allemaal gaande is en wat er gebeurt, voor uw volk toch dat houvast. Dat wij het niet alles hoeven te begrijpen en dat wij niet alles hoeven te verklaren, waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Waarom ons leven de gang gaat die het gaat. Maar dat wij het alles in uw hand mogen leggen. Ook al onze vraagtekens, al onze onzekerheden, alles wat schuurt in ons leven, alle rafels, in het vertrouwen dat u weet waar het naartoe gaat. Dat u heen werkt naar uw toekomst, waarvan het in uw woord onomstotelijk duidelijk is. Dat het gaat naar het nieuw Jeruzalem, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar alle kruisen van het aardse leven buiten de poorten neergezet mogen worden. Waar u de tranen uit onze ogen zult afwissen. En waar we u alleen maar in aanbidding kunnen toevallen. Dat u de weg die u met ons gegaan bent, een weg was naar het eeuwige leven. En daar mag deze kerkdienst, deze zondag toch opnieuw een bewijs van zijn, dat u heen werkt naar die toekomst. Zo wilde u ons immers al begroeten, Heere, als de God die was en is en zal komen. En als u komt, Heere, dan brengt u dat vrederijk, dat rijk van recht en van genade, dat rijk van vreugde en volmaaktheid, van zegen en heil met u mee. En dan komt u ook vandaag tot ons in de bediening van het evangelie, ook vanuit het Oude Testament, zo vrijwel vlak op de grens met het Nieuwe Testament. Om opnieuw onze ogen te openen, om dingen te zien die wij uit onszelf niet zouden kunnen zien. En dat wij over de schouder van Zacharia mee mogen zien, mee mogen kijken naar wat u hem getoond hebt, tot vertroosting, tot verwachting, tot aansporing. En wij bidden u of u zo met uw Heilige Geest ook nu zou willen werken. Toen en daar gaf u Zacharia ogen die dingen konden waarnemen in een visioen, wat hij met zijn natuurlijke ogen niet had kunnen ontdekken. Maar u bent toch nog diezelfde God? Nee, wij heren, wij bidden u niet om een visioen van morgen, maar wij bidden u wel om geestelijke ogen die dingen mogen gaan zien die wij met onze natuurlijke ogen niet kunnen ontdekken. En dat u op die wijze zo tot ons hart gaat spreken, dat we voor het eerst of opnieuw door dat adventsvisioen bemoedigd, vermaand, opgeroepen tot bekering, vertroost, zo door u geleid mogen worden dat ons leven voor het eerst of opnieuw in het teken van dat glorende adventslicht van uw wederkomst mag staan. En dat we zo door uw geest bearbeid en bewerkt worden, dat we als een levend wonderteken ook onze plek zouden mogen innemen in de gemeente en in de maatschappij. Een teken van uw wonder, van genade. Heren, daartoe hebben we nodig het werk van uw geest ook in de bediening van het evangelie, op en onder de kansel. Wilt u woorden geven om te kunnen preken, oren geven die het mogen horen, een hart dat het ontvangt en zoals uw woord dat ook onder woorden brengt, met geloof leert mengen. Dat woord leert aanvaarden met zijn zeggingskracht over ons leven. Zegen ons zo in uw dienst, Heren, hier. En alles wat daar in deze kerkdienst gebeuren mag. Het zingen van onze liederen, het geven van onze gaven. De dienst in het begeleiden van de lofzangen. De kostersdienst, de oppasdienst, de ambtelijke dienst. Heren, wilt u alles onder uw zegen zo doen bloeien, dat het uw eer mag verkondigen. en het ons tot heil zal zijn. Zo geeft u ons deze dag om in uw dienst bezig te mogen zijn. We danken u daarvoor, heren, in een week van drukte, van allerlei verwarring misschien, van allerlei bezigheden, dat u ons een dag van rust geeft, dat we mogen bezig zijn met ons geestelijk huis. En geeft u dan, heren, dat we vandaag geen vrije dag nemen, of een halve dag. Want zoals we heel de week, de hele dag met ons werk bezig zijn, 's ochtends en 's middags en soms nog tot 's avonds aan toe, laat ons zo op deze dag, 's ochtends en 's middags en wellicht tot vanavond toe, bezig mogen zijn in uw dienst. Voor dat geestelijke levenshuis, waar u wil wonen met uw woord en geest. Maak ons daarin getrouw ook, heren, en schenkt u ons daarin ook wat nodig is om getrouw te zijn en ook als gemeente elkaar daarin op het oog te hebben en samen voor uw aangezicht te komen om u te danken, te loven, te prijzen, om wie u bent. Er zijn er in onze gemeente die dat niet op die wijze kunnen doen, samen met ons nu hier in de kerk, maar thuis met ons verbonden. Vanwege ouderdom, vanwege ziekte, of op een andere wijze verhinderd zijn. Heren, wij willen ook hen aan u opdragen en wilt u dan de techniek zo zegenen dat we toch als één gemeente voor uw aangezicht mogen zitten, onder uw zegen mogen verkeren. We denken vanmorgen in het bijzonder aan onze broeder Knoppert en onze zuster Tavernier. In hun persoonlijke omstandigheden, heren, zijn zij al lange tijd niet in de gelegenheid om de kerkdiensten meer te bezoeken. Maar u bent een God die hen toch wil bezoeken. Die niet aan een plaats is gebonden, maar die met uw woord ook zo tot hen wil komen waar zij zich bevinden. En vanwege ouderdom of ziekte of lichamelijke moeite niet in staat zijn om hier naar uw huis te komen. Gedenkt u en heren in uw trouw, in uw ontferming, in uw genade. En wilt u in hun omstandigheden die God van nabij zijn, die weet wat zij op allerlei gebieden persoonlijk ook nodig hebben. En dat u die God bent die het ook blijft zeggen, al van jongs af aan, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En alles wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wilt u zo hen mild en overvloedig zegenen en schenken de dingen die zij nodig hebben met allen die hen lief zijn. Zo dragen we hen aan u op, zo dragen we elkaar aan u op in onze persoonlijke omstandigheden. U weet van moeite, van ziekte, van rouw, ook als we deze week aan geopende graven hebben gestaan, dat we opnieuw werden geconfronteerd met de broosheid, de sterfelijkheid van ons lichaam. Geconfronteerd met het tijdelijke van ons zijn op deze aarde en de eeuwigheid die wacht. Waarin er twee bestemmingen zijn, of dat nieuw Jeruzalem of de buitenste duisternis. En wij bidden, heren, of die ernst van ons dagelijks leven ook vandaag op ons hart gebonden wordt. Dat we het voor onszelf ook gaan begrijpen en inzien. Dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat we pelgrims zouden moeten worden. Op reis en op zoek naar de stad die fundamenten heeft. En dat u op die route de leidsman wil zijn. Wij bidden, heren, voor hen die ziek zijn of die een weg van medische zorg hebben te gaan. Doet u daar uw zegen over geven op een wijze dat die medische zorg ook daadwerkelijk effect mag hebben ten goede. Wij bidden, heren, voor zorgen die er kunnen zijn in huwelijken, in gezinnen, in de opvoeding, in de zorg voor ouderen. Al die dingen, heren, we merken, we zijn maar mensen met kleine kracht. en een te korte arm. Wij bidden of u met uw armen, die sterk zijn en krachtig, met uw handen die zegenen willen, die dragen willen, die de weg willen banen, die beschermen willen, zo ons in ons leven nabij zou willen zijn, dat wij al die dingen niet alleen maar bij u kwijt kunnen, maar het ook aan u mogen overlaten. Zo zoeken we uw aangezicht met bidden en danken. We beseffen, Heren, ook als we ons gespiegeld hebben in uw heilige wet, dat al de dingen die we u voorgelegd hebben enkel en alleen maar zouden kunnen blijven liggen voor uw voeten, als u ook verzoening doet over al onze zonden. Als u, Heer Jezus, onze gebeden opneemt in uw voorbeden. En wij pleiten daarbij op uw eigen woord, die ons voorhoudt, indien iemand gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de Vader, Christus de rechtvaardige. Heere, hoor ons om Christus wil. En wees ons genadig om Christus wil. En vergeef al onze zonden in gedachten, woorden en daden en nalatigheid om Christus wil. Laat uw ogen zijn, ook voor deze morgen, op die ene steen die u zelf legt en wil ons om zijnent wil. Vergeven, rechtvaardigen, heiligen en eenmaal zaligen. Hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste en het vierde vers. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 4. Na het amen van de prediking willen wij het 11e vers uit Psalm 118 zingen. Psalm 118, vers 11. U krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven te geven in de eerste rondgang voor de kerk. De tweede is bestemd voor de zending. Een derde collecte is bestemd voor het orgelfonds. En uw gaven worden bij de uitgang gevraagd voor de adoptiekinderen. We luisteren deze ochtend naar het vierde nachtgezicht van Zacharia, wat hij zag. En met name dan de versen 9 en 10. De tekst voor de prediking is Zacharia 3, vers 9 en 10. Want ziet, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen zeven ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden en iegelijks het naaste nodigen tot onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Lieve gemeente, we luisteren dus op deze tweede adventszondag naar een gedeelte uit het Bijbelboek van de profeet Zacharia. En daarmee mogen we ons en willen we ons voorbereiden op het aanstaande kerstfeest. En dat mocht direct na de zondeval bij die eerste belofte die God gaf nog in het paradijs, die moederbelofte, Genesis 3 vers 15, dat God zelf vijandschap zou zetten tussen de slang en de vrouw, tussen het slangenzaad en het zaad dat de vrouw zou baren. Een belofte die al verwachting wekte, die toekomstperspectief gaf, die de hoop in het verloren menselijke geslacht wilde aanwakkeren, dat God een weg zou gaan bedenken en uitwerken, waarin het recht zou komen te liggen tussen God en zijn gevallen schepsel. En vanaf de moederbelofte zijn er steeds in het Oude Testament van die lichtstralen die vallen in profetieën, in offerdienst, in priesterdienst, die de verwachting van de komst van dat zaad van de vrouw, de gezalfde, de gezondene, de knecht des Heren, het reisje dat voort zou komen uit de afgehouwen tronk van Isaïe, die verwachting levend houden, aanwakkeren, nieuwe brandstof geven als het ware. En in heel de heilsgeschiedenis, dat is de geschiedenis die de Bijbel ons verkondigt, hoe God in de geschiedenis van deze wereld gewerkt heeft naar dat moment wat hij zelf heeft beloofd, de komst van de Messias. Het wordt steeds meer duidelijk in het Oude Testament. Er wordt steeds meer over gezegd. Zo ook in dat vierde nachtgezicht van een van de laatste profeten van het Oude Testament, de profeet Zacharia. Wat God hem te zien geeft. Een nachtgezicht eigenlijk in twee gedeelten, daarom noemen we het het vierde. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 3 is het derde nachtgezicht van Jozua, de hoge priester, maar het wordt in een vierde nachtgezicht verder uitgewerkt. En daarin krijgt Zacharia die machtige adventsboodschap. En daar willen we deze ochtend samen naar luisteren. De adventsboodschap voor Zacharia. Waarin God iets laat zien van zijn heilsgedachten. Iets laat zien van zijn heilshandelen. En ook iets bekend maakt van dat heilsdoel dat God heeft. Het adventsvisioen, de adventsboodschap voor Zacharia, Gods heilshandelen, Gods heilsgedachte, Gods heilshandelen, Gods heilsdoel. En dat heeft te maken ook, gemeente, met de situatie waarin Zacharia dit visioen krijgt, de tijd waarin Israël op dat ogenblik leeft. En om daar wat zicht op te krijgen, als u terugbladert naar hoofdstuk 1... dan krijgt u in het zevende vers een heel nadrukkelijke datum. op de 24e dag in de 11e maand, die de maand Shebat is, in het tweede jaar van Darius. Dan komt de Heere met zijn woord tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. Nou zegt die datering ons vandaag de dag op deze manier misschien niet zo heel veel meer, maar we kunnen het wel terugrekenen naar onze manier van tijdsrekening. En dan kom je uit in 519 voor Christus. En dat zegt ons wat, 519 voor Christus. Dat is het jaar waarin het bijna 20 jaar geleden is dat het volk van Juda uit de ballingschap terug mocht keren naar Jeruzalem. Uit Babel terugkwam naar Juda en Jeruzalem en daar weer mocht wonen in het beloofde land. En daar weer een bestaan mocht opbouwen. Wat niet eenvoudig was, want er heerste armoede, er heerste honger, er heerste politieke onrust van allerlei legers die van noord naar zuid en oost naar west trokken en allemaal dwars door Juda heen gingen. En dat kleine volkje van de overgebleven Joden, ja, wat betekende zij nog? Maar op die datum is het ongeveer een half jaar geleden dat een andere profeet naar het volk was gestuurd. U kent hem wel, we hebben niet zo heel lang geleden daar nog eens naar geluisterd, naar zijn profetieën in dat kleine boekje, de profeet Haggai. Die daar ineens op het tempelplein verscheen, tussen de ruïnes van de tempel, en dus de indringende vraag stelde: klopt het nou wel helemaal in jullie leven dat jullie alleen nog maar het brandofferaltaar hebben hersteld en vervolgens met je eigen huis aan de gang zijn gegaan? En dat maar met allerlei moeite en zorg moeten doen, want het is wel alsof er een gat in je portemonnee zit. Als je net wat loon ontvangt, dan valt het er gelijk weer uit, want al de rekeningen die er liggen. En te weinig oogst van het land. Komt het niet omdat je eerst met je eigen aardse situatie bezig bent, zo druk, daar al je tijd aan besteedt, terwijl het huis van de Heere woest ligt? En toen heeft het volk de aansporing gekregen om de tempel te herbouwen en op die herbouw opnieuw ter hand te nemen. En Zerubabel, de leider van het volk, en Jozua, de hoge priester, en het volk zelf hebben hun nalatigheid ingezien, daar belijdenis van gedaan, hebben zich ervan bekeerd en zijn opnieuw die tempel gaan herbouwen. Dat is de situatie. Het volk uit ballingschap teruggekeerd, in economische en politieke lastige omstandigheden, bezig met hun eigen leven, opgeroepen om de Heere en zijn dienst weer waar te gaan nemen en de tempel te gaan herbouwen. Maar valt het u op, gemeente, dat in die situatie waarin een volk bevrijding krijgt van God, toch weer met zichzelf bezig gaat en zo God vergeet, dat God toch nog weer dat volk opzoekt? Haggai stuurt, nu Zacharia erop uitstuurt. Een hoge priester is er. En Zacharia was zelf ook een priester. Het wonderlijke dat God zijn volk toch weer komt opzoeken. Waarom? Om die adventsverwachting aan te wakkeren. Te midden van allerlei zorgen, te midden van allerlei vragen die er zijn. Omdat God met zijn werk, en dan zeg ik het even heel menselijk, hij moet met zijn werk door. En dat wonderlijke dat God toch weer dat volk opzoekt, het komt in de naamgeving van deze profeet ook alweer tot uitdrukking. Zacharia. Zachar Yahweh, de Heere gedenkt, God is gedachtig. Er komt een profeet, een dienaar van het goddelijke woord naar het volk toe en hij maakt zich bekend als de profeet van God die gedachtig is. De Heere is gedachtig en als de Heere gedachtig is, gemeente, dan is God, en dat is het wonder, dan is God niet in de eerste plaats gedachtig aan de zonde van zijn volk. Dan is de Heere gedachtig aan zijn verbond en aan de belofte van zijn verbond. En dan is hij gedachtig aan zijn barmhartigheid. En dat zie je in het hele Bijbelboek Zacharia door. Al is het hier en daar misschien moeilijk om te begrijpen en te verstaan. Maar dat hele Bijbelboek dat getuigt ervan dat Gods toren en Gods gramschap over de zonde van zijn volk plaats gaan maken voor een ongekend heil. Het ongekende heil dat God gaat werken voor zijn volk. En daarvan, en daarom hebben we dat toch gelezen, dat derde nacht gezegd, daarvan heeft Zacharia iets gezien, dat moet voor hem als priester onvoorstelbaar zijn geweest. U weet, jullie weten, priesters waren bezig in de offerdienst. Dieren, geslacht, geofferd, allerlei vormen van offers, zondoffers, brandoffers, dankoffers. En dat had altijd te maken met de verhouding van een zondig volk en een heilig God, vergeving van de zonde, dank voor zijn zegeningen die wij niet verdiend hebben. Die priesters waren altijd bezig in de verhouding tussen God en een zondig volk door middel van offers. En wat ziet Zacharia in dat derde nachtgezicht? Daar ziet hij Jozua staan. Ik kan er maar even kort op ingaan, maar ik moet het toch even zeggen. Misschien moet ik er nog een keer over preken. Maar Jozua die daar staat met vuile kleren. Dat kan helemaal niet. Een hoge priester met vuile kleren, dat mocht helemaal niet. Hij moest rein zijn, hij moest gereinigd zijn zelf in de eerste plaats. En dan kon hij dienen voor het volk, rein. Maar hij staat daar vuil. En er staat er iemand aan zijn rechterhand. Niet om hem bij te staan, maar om hem tegen te staan. De Satan, om hem te beschuldigen. Heren, deze kan niet u dienen. Deze hoort bij mij. Hij is vuil, hij is zondig, hij is onrecht kleeft hem aan. Hij kan niet een hoge priester zijn. En dan het onvoorstelbare wat Zacharia zag. Wat was dat? Er werd geen offer geslacht om de vuilheid van Jozua weg te doen. Er werd een woord gesproken. Door wie? Door de engel des Heren. Er is een uitdrukking, gemeente, die ons wijst op de tweede persoon in het goddelijke wezen voordat hij mens geworden is. Gods zoon, voordat hij geboren werd uit de maagd Maria. Dat is de engel des Heren, die bijzondere. En hij zegt, neem die vuile klederen van hem weg. En het wordt er zo bij gezegd. En de engel des Heren stond daarbij. Op zijn bevel. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? En als antwoord daarop volgt het vierde nachtgezicht. Wat daar gebeurt, dat de engel des Heren bevel geeft de zonde, de vuilheid van Jozua weg te nemen. Op zijn bevel de kleren gewisseld worden. Dat gaat Jozua zien in dat vierde nachtgezicht. En waarom hij als hoge priester hersteld wordt in het ambt. En waarom de priesters hersteld worden in het ambt. Dan zegt in dat nachtgezicht de Heer Jozua, luister goed. Jij en de priesters die om je heen staan, jullie zijn een wonderteken. Een wonderlijk bewijs van mijn trouw, mijn gedenken aan mijn verbond, mijn gedenken aan mijn belofte. Een wonderlijk teken van mijn genade. Dwars door het oordeel van de ballingschap heen ga ik weer priesters geven om in mijn dienst te staan. En als het volk jullie ziet lopen, en als het volk jullie bezig ziet, dan zijn jullie wandelende bewijzen van mijn genade en barmhartigheid. En tegelijkertijd een teken. Jullie wijzen ergens op. Jullie verwijzen ergens naar. Jullie zijn een bewijs van mijn genade. Maar jullie zijn een teken dat naar vooruit wijst. Er komt nog iets meer. Het is een wonder dat jullie er zijn. En jullie verwijzen naar de oorzaak van dat wonder. Ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Als het volk jullie ziet lopen en zien dienen in de voorhof, in de tempel, dan verwijzen jullie naar de spruit. Het rijsje dat komt, zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Gemeente, als de Heere zijn tempeldienst herstelt, dan is het daarom, omdat het een afspiegeling moet zijn van het werk dat de spruit komt doen. En als de tempeldienst hersteld wordt, dan is dat omdat het een adventsdienst moet zijn, heenwijzend naar de komst van de knecht die dat zal gaan verrichten ten volle. In het teken moet dat staan van de verwachting van de komst van de zaligmaker. Het is Gods vrije genade op grond van de engel des Heren dat Jozua in dienst genomen wordt en als vertegenwoordiger van het volk mag staan om te dienen in de dienst van de verzoening. Omdat hij heen moet wijzen naar hem die de dienst van de verzoening zal gaan verrichten. Dat hij een wonderteken moet zijn van Gods trouw aan zijn eigen belofte. Dat God zijn werk voort wil zetten. Dat is toch een wonder? Dat is toch een wonder dat de Heer dwars door allerlei zonden en ongehoorzaamheid van ons mensen heen zijn heilswerk, zijn heilshandelen voort wil zetten. Hij herstelt de priesterdienst omdat Christus nog moet komen. Hij herstelt de offerdienst omdat het offer nog gebracht moet gaan worden. Hij herstelt de dienst op aarde, omdat de dienst die hem voor eeuwig verheerlijken zal, nog gebracht moet worden. En dan zeg je vanmorgen misschien, nou dat is mooi voor in die tijd en prachtig voor Jozua en voor de priesters rondom Jozua. Maar wat heeft dat nou te maken met ons als nieuwtestamentische gemeente? Nou, we kunnen niet de lijn zo direct doortrekken van een hoge priester en van priesters en van de profeten op die manier. Maar niettemin, als we de lijnen doortrekken naar het Nieuwe Testament, gaat het ook niet over dat wonder. Is het na de uitstorting van de Heilige Geest niet zo dat de apostelen getuigen, wie door het geloof Christus wordt ingeplant, de waargelovigen, het volk van God, dat ze deel krijgen aan de zalving van de Heer Jezus Christus? Dat je profeet, priester en koning wordt. Dat Petrus en Paulus het allebei getuigen. Dat we in dienst genomen worden. Een koninklijk priesterdom. Is het niet zo dat de zaligen in de hemel dat ook zingen? Gij hebt ons goden gekocht en gemaakt tot priesters en koningen voor God. Hersteld. Hersteld in die positie waar Adam en Eva, waar wij uitgevallen zijn. Om voor Gods aangezicht te leven, in de omgang met God te leven. Tot zijn eer. Dat iedere gelovige in het Nieuwe Testament een ambt bekleedt. Een ambt dat verwijst naar Christus. Dat terugwijst naar Christus. Terugwijst naar wat hij gedaan heeft. Van waaruit de gelovige leert leven. En heenwijst naar zijn wederkomst in de verwachting waar we naar vooruitzien. In andere woorden noemt de apostel dat een leesbare brief zijn van Christus. Een brief niet met hanenpoten geschreven, niet bevlekt, niet verkreukeld, niet beduimeld, niet met allerlei inktvlekken, maar een leesbare brief. Als de kinderen op school hun schrijfschrift moeten pakken, dan ga je, en weet je, dan moet je op je allernetst schrijven. Dat ga je in ieder geval proberen, op je allernetst. een leesbare brief. Door het geloof hersteld in dat ambt dat terugwijst op Christus en vooruitwijst naar zijn wederkomst. Een wonderteken. Zijn we een wonderteken geworden? Nee, niet dat de mensen zeggen, moet je kijken, dat is een best mens hoor, die daar loopt. Fantastisch, geweldig, nee. Een wonderteken van Gods genade voor een zondig mens. En dat je zo verwijst naar Christus. Laat zo uw licht schijnen, zegt de Heer Jezus. Dat de mensen in de wereld het zien en uw Vader die in de hemel is gaan verheerlijken, dat zijn wondertekenen. Of als de ambtsdragers bij u op huisbezoek komen. Heb je wel eens over nagedacht dat zij wondertekenen zijn? Als het goed, broeders, als het goed is, ben u een wonderteken. Een teken van Gods genade voor een zondig mens. En dat mag u gaan uitdragen in de gemeente. Dat het volk mag zien, God is genadig. God denkt aan zijn verbond. Dat is het toch, als je huisbezoek krijgt, dan is dat een bewijs dat God denkt aan zijn verbond, dat u in dat verbond staat en dat hij zijn belofte waar wil maken. En daar mensen voor wil gebruiken, de prediking voor wil gebruiken. Maar ook zelf, als lid van de gemeente, een wonderteken zijn. Dat de mensen iets aan je mogen gaan ontdekken. God is goed. Ja, dan moet er wel wat gebeuren in ons leven, toch? Dan moet er wel iets gebeurd zijn. Dan moet God wel ingegrepen hebben en dan moet God gedachtig zijn geweest aan zijn genade in mijn eigen leven. Nou, wat moet er dan gebeurd zijn? Dat legt God uit in een visioen. Wat Zacharia nooit met zijn eigen ogen had kunnen waarnemen als God hem daar niet het zicht op had gegeven. Natuurlijk, dat eerste gedeelte van dit hoofdstuk, het derde nachtgezicht, dat wonderlijke, dat Jozua bevrijd wordt van zijn vuile kleren op bevel van de engel des Heren. Maar hoe is dat nou mogelijk? Dan komt God het uitleggen in dat tweede gedeelte, dat vierde nachtgezicht. Als de Heere een steen neerlegt voor Jozua. Dan is eerst op bevel van de engel des Heeren het vuile priesterkleed hem uitgetrokken. Hij heeft een nieuwe schone klederen gekregen, een nieuwe tulband op zijn hoofd gezet gekregen. Waar op die gouden plaat stond de heiligheid des Heeren. En als Jozua daar dan gereinigd staat in reine kleren, komt God en die legt voor hem neer een steen. Hij geeft hem als het ware aan Jozua. Hij legt hem voor hem neer. En dan moet u denken aan een hoeksteen of een sluitsteen of een fundamentsteen. In ieder geval een van die stenen die in het bouwen destijds beslissend was voor de sterkte van het gebouw. En of dat nou in een boog de sluitsteen is. Of de fundamentsteen waarop de muur rust. In ieder geval een fundering. Onmisbaar voor het gebouw. En dat moet voor Jozua een wonderlijke bemoediging zijn geweest toen hij dat hoorde. Terwijl hij daar stond en de tempel nog in puin lag. God legt de beslissende steen neer. En dat is een bewijs dat God zegt dat werk dat gaat voleindigd worden. Dat gaat voltooid worden. Ik zorg dat het afkomt, de dienst aan mij. Het is mijn goddelijke goedkeuring over de herbouw van de tempel. Omdat mijn werk voort moet. Omdat mijn heilsplan uitgevoerd moet worden. Het is mijn eigen werk. Hij legt die steen waarop dat hele gebouw opgetrokken wordt. De hoeksteen waar het hele gebouw op rust. De sluitsteen waardoor het voltooid wordt. Een bemoediging. Ik doe het werk, het eigenlijke werk. En als we met Zacharia naar die steen kijken, dan is er iets wonderlijks met die steen. 7 ogen op die steen. En God zal zelf zijn graveersel graveren, spreekt de Heer der Heerscharen. En om met het laatste te beginnen, zijn graveersel graveren, is een Hebreeuwse uitdrukking. Ik zal zeker daarin graveren. Vast en zeker komt er een graveersel in die steen. En dat doe ik zelf. En dan moet u denken, dan moeten jullie denken aan bijvoorbeeld een gouden ring of een zilveren ring. Als je die van je vinger haalt, dan staat er aan de binnenkant zo'n merkje erin geslagen. Om te laten zien hoeveel karaat goud of hoeveel zilver het is. Om de echtheid van dat materiaal te garanderen. Een graveersel dat de echtheid van die ring bewijst. God zegt, ik ga de echtheid van die steen zelf bewijzen. Ik zet er het stempel op, het graveersel van echtheid. Het waarmerk. Hierdoor zal mijn tempeldienst, de dienst aan mij, gefundeerd worden. Op deze steen zal ik mijn huis bouwen. Zo wordt ook door die steen dit visioen een adventsvisioen. Want wie is anders het fundament van de dienst van God? Wie is anders de fundamentsteen waarop Jozua mocht dienen in de dienst van de verzoening dan de Heer Jezus Christus alleen? Gods eigen Zoon, op wie hij het waarmerk gezet heeft toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Toen zette God zelf het graveersel op hem. Deze is het die ik al die eeuwen beloofd heb. Deze is het die zou komen tot het heil van het volk. Deze is het waarom Jozua nieuwe kleren aangetrokken krijgt. Om die volmaakte hoge priester mag hij nog dienen. Paulus die het ook schrijft. Dat hij de uiterste hoeksteen is, Jezus Christus, op wie heel het gebouw tot een heilige tempel van de Heere wordt gebouwd. Waarvan Petrus zegt, wordt ook zelf als levende stenen ingevoegd op die fundamentsteen. Jezus Christus. En die 7 ogen dan, die op die steen zullen wezen. Zijn dat nou ogen die op die steen zitten, dus die steen heeft 7 ogen? Of zijn het 7 ogen die gericht zijn op die steen? Ik denk dat als je het volgende visioen ook leest, waarin 7 ogen de 7 ogen van God zijn, want de geest van God die de hele aarde doorlopen, die alles zien, voor wie niets bedekt is en niets verborgen is. Dat het de 7 ogen zijn van God die nu gericht zijn op die steen. Met andere woorden, Gods volle aandacht is gericht op die steen. Gods volle aandacht is gericht op hem die hij zelf geeft. Als fundament voor zijn volk. Hij zet er zijn waarmerk op. Alleen zijn steen is waarachtig dragend. En hij kijkt ook alleen naar die ene steen die hij zelf heeft gelegd. Jozua, volk Israël, volk van het Nieuwe Testament, mijn kerk. Onder mijn kerk ligt een fundament dat God zelf legt, dat waarachtig is, maar dat Gods volle aandacht ook maar alleen heeft. Alleen Christus. En niets anders daarbuitenom of daarbij. Het heil van de kerk is alleen gefundeerd in de steen die God legt. En God geeft het heil ook alleen omwille van die steen. Zijn aandacht gaat uit naar zijn eigen zoon. U en jij en ik kunnen niets bijdragen aan de zaligheid die God bewerkt. U, jij en ik kunnen niets toevoegen aan onze eigen verlossing of gerechtvaardiging of heiliging. Wij staan er vanwege onze diepe val in de zonde volledig buiten. Wij zinken weg in de poel van modder en zonde. Als God niet zelf zijn eigen fundament legt en daarop zijn aandacht richt. En dat, gemeente, dat is wat er moet gebeuren. Om een levend wonderteken te kunnen zijn van Gods barmhartigheid en genade, moeten we gefundeerd worden op die ene steen die God zelf legt. Waar zijn aandacht op gericht is. En dat onze ogen daarvoor opengaan. En onze aandacht alleen maar gericht gaat worden op Christus. En dat ons hart daarvoor open gaat. En dan kom je inderdaad ook weer in dat eerste deel van hoofdstuk 3. Dat wat daar gebeurt, dat moet met een ieder van ons gebeuren. In dit leven, aan deze zijde van het graf, dat je gesteld wordt voor een heilig God voor wie je niet kan bestaan. Waarin je in je zwijgen op de beschuldigingen ook toestemt en belijdt. Ik sta hier als een vuile zondaar. En dat je in dat oordeel ook gaat toestemmen dat God rechtvaardig is. En dat genade nodig is. Dat de Heere je moet vrijspreken van het oordeel op grond van wat de engel des Heeren zegt. En niet dat jij een mens bent die ieder het zijne geeft. Die toch heel vriendelijk bent. Dat je een levenswandel hebt waar weinig mensen wat op kunnen aanmerken. Je goede eigenschappen. Want in het oordeel en in het heilswerk van God voor zondige mensen is zijn aandacht alleen maar gericht op die steen. Op Christus. En zijn aandacht gaat alleen maar uit naar hem. En daarom moet je op die steen gebouwd worden. Gods eigen zoon. En dan, dan wordt het duidelijk wat Psalm 118 ook aangeeft, nietwaar? Deze steen is de steen die door de tempelbouwers werd verworpen. Wij dachten dat hij onbruikbaar was. Maar God heeft hem neergelegd tot een hoofd des hoeks. En dan wordt hij een steen om opgebouwd te worden, of dan wordt hij een steen waar je je aan stoot en over struikelt. Want als Gods aandacht voor de zaligheid van een zondaar alleen maar gericht is op dat wat hij zelf heeft neergelegd, dan struikel je daarover in irritatie en afweer. Kijk maar wat er in het Nieuwe Testament gebeurt. En hoe we hem aan het kruis geslagen hebben. Weg met hem, kruisig hem. Hij alleen, mijn zaligheid. Hij degene alleen die de weg, de deur en de poort is naar het heil dat God wil geven. Gaat er niets van mij bij? Ben ik zo'n gevallen zondaar? Ben ik tot niets goeds in staat? Dat gaat me te ver. En dan stoot je je aan die steen. Tenzij de Heilige Geest je laat zien dat je vuile kleren hebt en voor God niet kan bestaan. En dat wie buiten Christus voortleeft, misschien een prachtig levenshuis kan hebben opgebouwd, maar je het fundament mist. En als de storm en de regen en de wind van het oordeel komen, dan stort het allemaal in. Behalve die huizen die gebouwd zijn op de rots. Maar hoe weet ik dat dan? Misschien zijn er wel die hier ook worstelen met die vraag. Hoe weet ik nou dat ik alleen maar op die steen gefundeerd ben? Dat die steen daar ook voor mij ligt? Dat ik op die steen ook mijn levenshuis mag bouwen? Hoe weet ik dat God met die genade ook in mijn leven mij tegemoet komt? Ja, in mijn leven binnen wil komen. Ik weet niet zeker of Christus wel het fundament is onder mijn leven. Weet u, met die vragen moet u niet blijven ronddolen in uzelf. Met die vragen moet je niet proberen een antwoord te vinden door zelf allerlei dingen bij je boven te halen wat je misschien toch nog wel hebt of misschien mist. Of je moet met die vragen naar buiten toe. Naar hem toe. Je moet die vragen nou leggen op die fundamentsteen. Heer, u hebt hem neergelegd. Zo doe u ook aan mij. Ik heb er anderen op mogen zien als een wonderteken gebouwd op die steen. Heere, doe zo ook aan mij. Met die vragen naar die fundamentsteen. En als je zo met die vragen worstelend bij die fundamentsteen komt, zegt de Heere, doe je ogen nou eens open. Kijk nog eens naar die steen. Ik kijk ernaar met mijn volle aandacht, maar kijk jij er ook eens naar. U kijk er eens met uw volle aandacht naar. Wat ziet u staan op die steen? Wat ziet u staan op mijn Christus? Daar staat, en dan zeg ik het maar even zo, daar staat mijn woordje amen op. Het zal waar en zeker zijn. Al mijn beloften. Voor een zondig en verdorven en vervloekt volk in zichzelf zijn ja en amen om Christus wil. En aan ieder die tot mij komt, zal ik geenszins, nooit en te nimmer uitwerpen. En wie zo met die vragen tot Christus vlucht en met zijn hele verloren leven tot hem gaat, En het gebed heeft, Heere, bouw mij op deze steen. Voeg me in als een levende steen. Dan wordt het feit dat Gods volle aandacht gericht is op Christus, wat dus alles van mij erbuiten laat vallen, waardoor ik niets kan aanbrengen, waardoor ik volledig afhankelijk ben van genade, wordt tegelijkertijd zo'n geweldige troost. Heb je dat eens gezien? Heb je dat eens ervaren? Dat wordt zo'n troost. Want dan mag ik weten, als ik op die steen nou gelegd word, dat God ook niets meer van mijn zonde wil zien. Niets meer van zijn aandacht richt op mijn ongerechtigheid. Niets meer ontdekken zal van mijn onvolmaaktheid en onvolkomenheid. Want zijn aandacht is volledig gericht op dat volbrachte werk van zijn zoon. En als ik daarachter schuil, daarachter kniel, daarop pleit, op grond van het feit dat ik hoor dat God een God is die gedachtig is aan zijn verbond, dan wil de Geest me gaan overtuigen. Hij ziet in Israël en in zijn Jacob geen zonde en ongerechtigheid meer, want hij ziet zijn eigen Jezus. Dat is zo'n vrijheid en zo'n vrijspraak. Want ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Daar werkte die op aan. Vanaf Genesis 3. Op die ene dag in de geschiedenis van deze wereld. Dat daar dat kruis op Golgotha stond opgericht. Een kruis als zoveel honderden en duizenden kruisen daar al gestaan hadden. Vanwege de rechtspraak van de Romeinen. Maar toen die dag dat ene bijzondere kruis. Waar een onschuldige aanging. Waar een rechtvaardige aangenageld werd. En waar de vloek van de wet op hem terecht kwam. En hij daar onderging wat wij zouden moeten ondergaan. Allemaal, stuk voor stuk, persoonlijk, één voor één. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen was Gods volledige aandacht in zijn toorn op hem gericht. Maar die wij buiten de stad hebben geworpen en aan het kruis hebben genageld, die heeft de Heere nu zelf tot een hoofd des hoeks gemaakt. Dat was zijn doel. Dat was zijn doel. Dat was Gods gedenken aan zijn belofte. Dat was de liefde van de Zoon om die verzoening tot stand te brengen en de belofte te gaan betalen en vervullen. En als je dan in de adventstijd leeft naar zijn wederkomst. En als dan de dienst die je nog hersteld mag worden op grond van dat zoenoffer, zodat hier vanmorgen de bediening der verzoening mag zijn, een heenwijzing is van de dienst die straks in volmaaktheid mag zijn. Hem de lof toe te brengen en de eer en de heerlijkheid. En je legt je dan de vraag eens aan het hart. Waarom heeft hij daar in de hemel zijn heerlijkheid afgelegd? Waarom wilde hij als die steen neergelegd worden in deze zondige wereld? Waarom wilde hij geboren worden in armoede? Daar kan je toch alleen maar in verwondering op de knieën gaan. Heer, dat dat nodig was. Om een zondaar als ik ben te zoeken en te redden. Dat u dat hebt gedaan. Word je daar niet stil van? Daar moet u veel over nadenken. Ook in deze adventstijd. Veel over mediteren, doordenken. Wat Christus heeft willen doen. Dat God al zo lief de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon neergelegd heeft. Om daar zijn volle aandacht op te richten. Opdat een verloren volk dat in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. En als dat doordringt en als dat zijn effect gaat krijgen in je hart en in je ziel en in je leven, dan gebeurt er iets, en ik hoop dat u dat toch wel herkennen mag, dan gebeurt er iets van het vrederijk in je. En een iegelijk zal zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Oud-testamentisch beeld, het wordt ons uitgeschilderd. Je ziet het eigenlijk voor je. Een vijgenboom en een wijnstok en de vruchten die eraan hangen. En daaronder mag je in de schaduw zitten, je mag van die vruchten eten. En wat doe je? Je nodigt een ander er ook bij uit. Een beeld uit het vrederijk van koning Salomo, uit 1 Koningen 4, vers 25. En Juda en Israël woonden zeker, en iegelijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dan ontstaat er iets van de koning van de vrede in je leven. Wat je ook niet voor jezelf houdt, maar waar je een ander toe uitnodigt. En als de meerdere Jozua dit heeft volbracht op het kruis van Golgotha, opgewekt is uit de doden, opgevaren naar de hemel om uit te delen van zijn gaven. En je mag erin delen. Dan wordt in het licht van het Nieuwe Testament deze belofte toch ook vervuld. Als hij de toren van je afneemt en de vrede met God is getekend in het bloed van de Zoon, de vrede Gods in je hart daalt, dan word je toch ook gunnend naar een ander. Of niet? Hou je het dan voor jezelf? Of nodig je een ander dan onder de wijnstok en onder de vijgenboom? Er zitten er hier die door anderen werden genodigd. En ook van die vruchten die mogen delen. Is dat in ons leven ook aan de orde? Dat we een ander willen laten delen van de vruchten die Christus heeft verdiend? Hier is het. Hier is het bij Christus. Hier is het bij de kribben. Dat je misschien ook wel voor de komende kerstdagen gewoon maar eens iemand uitnodigt. En zegt, joh, waar het nou om gaat met kerst, dat mogen we horen en beleven en ontvangen in de kerkdienst. Kom, hier is het. Ga anders een keer mee. Nodig eens een vriend uit. Nodig eens een vriendin uit. Nodig je buren eens uit. Om te mogen zitten onder de wijnstok en de vijgenboom, waar je zelf van mag plukken tot je zaligheid. Hier wordt de ware rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt. Hier maakt een volle beek van wellust. Ieder in de liefde dronken. Nou, naar buiten toe, maar ook maar naar binnen, nietwaar? Zoals het avondmaalsformulier het zegt. Niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Die liefde Gods in Christus is onverdiend door mij. Maar daarom kan het voor een ander zeker. Het kan nog meer voor een ander dan voor mij. En dan ook maar uitdelen van de gaven die God geeft. om iets van die dankbaarheid te delen met elkaar, met je naasten. De vrede van God. Verlangt u ernaar? De vrede met God. Die vrede is er. In de vredevorst, Jezus Christus, de engel des Heeren, de steen op wie Gods volle aandacht is, die neergelegd wordt om opgebouwd te worden als levend gemaakte stenen. Laat dat onze verwachting zijn, gemeente. Laat onze verwachting zijn van de weggeworpen steen door ons, die God voor ons teruglegt om opgebouwd te worden, het fundament. Laat dat onze verwachting zijn van Hem die gekomen is in de naam des Heeren. En die komen zal in de naam des Heeren om eeuwig het vrolijk licht te brengen. Amen. Zullen wij samen de Heere de dank brengen. Want dat bent u waard, Heere, de dank, de eer, de aanbidding, de glorie. Wilt u dat ook in onze harten werken. Dat we met onze monden u loven en dat we met lofzang in uw voorhof binnenkomen. Ingaan in de poorten met dankbaar geschal. Dat kan alleen, Heere, als u dan zelf ook toont dat u die God bent die gedachtig is aan uw verbond en uw genade. Dat we daar oog voor krijgen. Dat we daar behoefte aan krijgen. Dat we daarnaar gaan verlangen. En daar komen we u voor danken dat u een God bent die niet alleen maar denkt aan uw verbond en genade. Maar dat u ook die God bent die dat in harten van mensen wil uitwerken. Dat we u daar ook eenvoudig om mogen gaan vragen. De vrede met u door het bloed van Christus. Dat u dat werk van uw Heilige Geest, dat ontdekt, dat overtuigt, dat uitdeelt, dat verzekert, ook in een hart, in het hart van een ieder van ons geven naar uw belofte. En dat zo ook de prediking van deze ochtend zijn uitwerking mag hebben. Dat we het wonder van uw dienst mogen gaan aanschouwen. Dat het ons verlangen opwekt om in die dienst ook steeds onze plek in te nemen. Uit wedere liefde tot u. Dat zoeken van uw gunst. En dat we het zoeken ook om samen met al de heiligen iets van de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van uw liefde in Christus te mogen zien. En elkaar daarbij te mogen helpen. Heere, zegen uw eigen woord. Laat het vrucht mogen dragen. Van het gebouwd mogen zijn en worden op die ene steen die u hebt gelegd. En wij danken u dat u hem ook zo hebt gelegd. Dat u de heidenen doet komen om daarop gefundeerd te worden. Wij bidden, Heere, of u zo zelf uw gemeente wil verzamelen, bijeen wil brengen over het rond van de aarde onder die ene herder. Doe ons daar allebei behoren en laat de vruchten daarvan zichtbaar mogen worden in ons aller leven als wondertekenen die uitnodigend mogen zijn naar anderen. Kom en ga en doe als wij. Hier is het bij u, Heer Jezus. Wil zo uw eigen naam verheerlijken in ons leven. Wil uw eigen naam groot maken over het rond van deze aarde. Breng ons aan de middag van deze dag weer in gezondheid en in verlangen. Van hongerig en dorstig naar de gerechtigheid. Weer bijeen hier in uw huis. Wil al het zondige genadig vergeven. Dat ons ook altijd weer aankleeft in de allerheiligste verrichtingen. Verzoen het omwille van die ene, uw eigen Zoon. En hoor ons gebed om hem alleen, uit genade. Amen. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reizen. Het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Het derde vers uit Psalm 65.
Thank you.
Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.